Meet & Power Women, de podcast. En vandaag is mijn naamgenoot, gast, Sandra, maar Sandra Dieriks. Sandra, leuk dat je hier bent.
Ja, heel leuk.
Heel leuk?
Ja.
Je bent hier omdat je ook spreker bent van het Empower Women event in oktober 2025.
Ja. Ja, klopt.
Nou, geweldig.
Ja, kijk ook erg naar uit.
Ja.
Ja.
Ik heb zitten kijken wat je allemaal bent en je hebt zoveel rollen dat ik me afvroeg, hoe zou jij jezelf presenteren? Wat zeg je dan? Want ik heb wel 10 rollen gezien en later ging ik kijken, oh, er komt nog iets bij eigenlijk. Wat zeg jij zelf?
Ja, ik merk dat ik wel steeds meer ga verdiepen in plaats van verbreden, want het is ook een bewuste keuze. Dus als ik nu, als mensen mij vragen, wat doe je?
Ja.
Dan zeg ik altijd, ik ben actrice, ik presentatrice, spreker, dagvoorzitter. Hè? Dat zit een beetje in diezelfde hoek. En en trainer, dat zijn wel de belangrijkste dingen die ik in mijn werk doe.
Ja.
Dus dat zeg ik dan.
Ja. Ja, en dat zijn waarschijnlijk ook de dingen die jou het meeste passie, waar jouw passie ligt.
Absoluut.
Ja.
Ja. Okay. Absoluut.
Ja. En wat ik wel een grappige vond, in ons vorige gesprek hebben we het ook over gehad, Nederlands kampioen speechen.
Ja.
Die mocht je even uitleggen.
Ja, ja, dat klopt. Ik ben een aantal jaren geleden kwam ik via iemand in aanraking met de club Toastmasters. Ik weet niet of je hem kent, maar nee. Dat heb je in Nederland in de verschillende steden heb je een Toastmasters club. En die heb je eigenlijk wereldwijd, dus in verschillende landen heb je dat. En ik hoorde dat van iemand die was daar lid van. En dan kom je dus bij elkaar, wekelijks op een avond. En dan, voor iedereen is dat anders. Dat kan zijn dat je zegt, ik heb angst voor spreken, ik wil leren spreken. Ja, dus iedereen heeft daar een ander doel mee. En mijn doel was dat ik heel erg wilde leren, hoe schrijf ik nou de verhalen die ik wil vertellen? Hoe schrijf ik dat nou? En hoe kom ik tot de kern? En,
dus eigenlijk de fase die er aan vooraf gaat?
Ja, ja, eigenlijk wel. Hè? Want ik had al, ik sta sinds 2004 regelmatig op een podium. En ik sta heel vaak voor een camera. En daar word ik het allerblijdste van. Maar het echt exact delen van wat is nou je verhaal? Ik denk, daar wil ik mee oefenen. En dan heb je wedstrijden, die zijn dan 1 keer per jaar. En ik ben nogal ambitieus ingesteld, dus ik dacht, daar moet ik dan aan meedoen. Want dan daag ik mezelf natuurlijk ook uit om daar echt werk van te maken. En toen ben ik, in het eerste jaar dat ik meedeed, toen werd ik 3e. En toen dacht ik, dat is leuk, maar dat kan beter. Dus het jaar daarna dacht ik, doe ik gewoon weer mee. En toen werd ik inderdaad
kampioen.
Eerste en kampioen. Ja.
Je had de smaak te pakken.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat kan je heel goed. Je kan heel goed gaan staan en dan een verhaal over de bühne brengen.
Ja, maar wat voor mij wel heel belangrijk is, ik moet daar wel over nagedacht hebben. Kijk, inmiddels, na heel veel jaren staan en heel veel kennis en ervaring, kan je me ook prima ergens neerzetten en zeggen van nou, ga maar vertellen. Hè, dan kom ik er heel goed mee weg. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat de mensen die luisteren of die in een publiek of in een zaal zitten, dat ze wel, ik wil zo liefst zo groot mogelijk impact maken. Dus ik wil heel graag nadenken over, wat kom ik dan brengen en wat heb ik te vertellen? En, dus ik vind voorbereiding daarin wel echt cruciaal.
Maar dan snap ik ook alle andere rollen die je doet, hè? Die je ook benoemde presentatrice. Je zit ook dingen voor, hè? Je bent ook dagvoorzitter. Ja. Wat je niet hebt genoemd, je is ook actrice. Wat je niet hebt genoemd, ceremoniespreker.
Ja, ik zit er net aan te denken, ja. En die heb ik bewust niet genoemd, omdat ik het minder doe.
Ja, hè? Snap het.
Ja, ja. Het kost. Ook dat doe ik dan weer met volle voorbereiding. En dat kost zoveel tijd. En dus als ik er nog eens 1 of 2 per jaar doe, dan vind ik het heel leuk. Maar dat,
En je kunt ook niet alles doen.
Nee, dat is ook.
Maar wij hebben alles komt, die voorbereiding komt natuurlijk al van pas. Dat je goed voorbereid moet zijn om je verhaal over de bühne te doen. Dat je kennis van zaken moet hebben.
Ja.
Ja. Maar presentatrice ook van regionale tv-programma's, hè? Zeg ik dat goed?
Ja, dat is inmiddels ook alweer een tijdje geleden. Maar dat vond ik gewoon heel leuk om te doen. En het eerlijk gezegd, het maakt me niet eens zoveel uit wat het medium is of waarvoor. Maar ja, ik ben gewoon verliefd op een camera. Ik denk dat het is. Maar ook, hè, want het grappige is dat als ik kijk naar het acteerwerk, dan sta ik het liefst voor een camera. als het gaat voor presenteren, dan vind ik het podium het allerleukste. Dus daar zit wel verschil in. Terwijl presenteren voor een camera prima. Maar ik merk dat ik van beide op een andere vlak energie krijg.
Want dan is het op een podium dat je energie van het publiek krijgt?
Ja.
En dat mis je bij de camera natuurlijk.
Ja, dat mis je wel. Ja. En ik merk dat, kijk, een stukje entertainment en vermaken, dat vind ik heel leuk om te doen. En dat krijg je dan natuurlijk veel meer als je voor een publiek op een podium staat. Dan kan je spelen met de zaal en het publiek. Ja, dat vind ik leuk.
En dat had je al van jongs af aan, hè?
Ja, dat denk ik wel. Want ik... volgens mij was ik nog voor mijn 10e jaar. Ik was altijd bezig met playbacken en playbackshows. En Henny Huisman voorrondes gedaan. En ik was altijd wel bezig met... met het podium en
En wat is het dan, het podium? Waar krijg je dan die energie van?
Ja, daar heb ik ook best wel wat over nagedacht. En ik denk, kijk, we hebben allemaal de behoefte om gezien en gehoord te worden. Weet je, dat is voor niemand anders. Ik denk soms wel dat de een heeft daar gewoon een grotere behoefte in dan de ander. Ik denk dat mijn behoefte gewoon altijd wel groot was, omdat ik het... Ja, ook wel fijn vond om die in het middelpunt van een belangstelling te staan, of in ieder geval die aandacht te hebben en om mijn stem te laten horen of zo. Ja. En als ik dat dan als middel kan gebruiken om een boodschap over te brengen, om mensen te raken of aan te zetten, ja, dat vind ik wel heel leuk.
Want we zitten voor Empower Women, de podcast, en een hoop vrouwen hebben daar juist moeite mee, om in beeld te komen, op het podium te pakken. Ja. Zoals ook een hoop vrouwen in het vak dit zo noemen, het podium pakken. Je stem laten horen. En juist voor die camera te staan. Ja. We hebben nu al meer dan 80 vrouwen hier achter de camera gehad. En echt niet iedereen vindt dat fijn. Toch altijd wel, voor een aantal is dat best wel spannend.
Ja.
En van, hoe zie ik er dan uit?
Ja.
En is dat ook wat je, want je bent ook trainer voor de klantbetekenaars.
Ja.
Is dat ook wat je in je training ook meeneemt, hoe daarmee om te gaan?
Ja, het is, het is een onderdeel van de training, hè? Want wij trainen heel veel op het gebied van persoonlijk leiderschap, maar ook sales en management training, hè? Dus het leiderschap zelf. Ja, weet je, het is wel heel belangrijk in alles wat je doet. Wie ben je, weet je, waar sta je voor, wat vind je belangrijk, wat zijn je waardes? En als je dat goed weet, dan maakt het makkelijker om jezelf te laten zien.
Ja.
En dat is denk ik wel de rode draad in heel mijn leven. Ja, en als ik daar met mensen over mag hebben, en ik zie wat er dan kan ontstaan bij iemand... Ja, dat vind ik heel gaaf om te doen.
Ja, laat laten zien, maar het is eigenlijk eerlijk zijn daarna. Dat je daarnaar leeft.
Ja.
Want wie ben ik? Ik denk dat niet iedereen laat zien wie hij echt diep van binnen is.
Nee, niet laat zien. En er gaat altijd voor mij nog iets aan vooraf. Want je moet ook dan eerst wel even dat onderzoek doen. Maar wie ben je dan echt? Hè? Want het is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Wie ben
dat
je?
Is ook zo.
En waar sta je voor en waar ga je voor? En kijk, het te laten zien is een ding. En nogmaals, de stap daar vooraf is, maar wat wil je dan laten zien? Ja, en dat zijn hele mooie gesprekken wat je met mensen kunt hebben.
Ja, wat betekent het dan voor jou? Wie ben ik? Ik bedoel, wat betekent die vraag?
Die vraag voor mij betekent heel goed weten. En dat klinkt niet alsof ik het allemaal heel goed weet, hè, want ik ben er af en toe natuurlijk zelf ook zoekende. Hè, maar dat maakt het volgens mij ook heel dynamisch in het hele leven. Maar ik heb wel ontdekt dat als ik zelf heel goed weet van waar word ik nou blij van en waar krijg ik energie van, want energie vind ik echt heel belangrijk in het leven. En wat betekent dat wat ik kan doen weer voor een ander? Als je dat onderzoek aangaat, dan weet je ook wel steeds meer welke keuzes maak je wel, welke keuzes maak je niet. En kan je ook veel beter inschatten wat dus die consequenties van je keuzes zijn. Om ervoor te zorgen, ben ik op de goede weg om datgene te krijgen of te geven waar ik blij van word. Ja. En of dat nou werk of privé is, dat is voor mij...
Dus daar gaat het eigenlijk om, dat blij worden.
Ja, ik zat vanochtend in de voorbereiding, heb ik weer. In dit gesprek ook wel. Hè. Dat is wel iets... Ja, ik maak mensen heel graag blij. Ja.
Dus dat is jouw, wat jij te doen hebt?
Ja. En daar zit altijd, hè, want dan moet ik ook altijd heel eerlijk naar mezelf zijn. Hè, want het blij maken van mensen wil niet altijd zeggen dat dat hetgene is waar je mensen ja, beter van maakt, klinkt nou heel erg als een missie. Dat zit er natuurlijk wel ergens in. Maar ik wil heel graag mensen wel kijken van, hey, hoe kan ik jou nog meer helpen om ook jouw leven te gaan leiden. Dus aan de ene kant vind ik, als ik jou blij kan maken, dan voel jij je goed. En daarnaast is het natuurlijk ook wel mijn taak, vind ik, om jou te kijken, kan ik iemand nog uitdagen of challenge of inspireren om te kijken, hoe zou ik dingen anders kunnen doen om nog meer van die energie te pakken. Ja,
en nog meer uit te halen, wat die persoon misschien niet zelf ziet, te prikkelen.
Ja, en dan moet ik dus altijd alert zijn op het stukje blij maken, maar niet gaan pleasen. Dus dat is altijd een leuk spanningsveld.
Dus dat is een ding wat jij te doen hebt voor jezelf.
Zeker, ja.
En daarom, ik zag heel veel rollen, die, als ik jouw profiel op nakijk, zie ik heel veel rollen. Daarom misschien onbewust gevraagd van, wat zeg je zelf nou? Want dat zijn de dingen waar jij blij van wordt, die jij het belangrijkste vindt.
Ja.
Wat ik later niet wil worden, is terugkijken op mijn leven en denken, had ik maar. Ja. Zie je dat er veel om je heen? Dat mensen dat...
Ja, kijk, het is voor mij, hè, ik heb natuurlijk zelf echt wel ervaren dat ik dan denk, hier zit een belangrijk punt, hè, een omslagpunt wat mij heeft gebracht in mijn leven.
En dat was Bali 2002? Ja. Dat is eigenlijk Kuta, hè? Kuta.
Ja, Kuta, ja, zeker weten. Dat is voor mij wel echt een levensvisie, houding, vraagstuk waar ik wel regelmatig op reflecteer. Hè? Doe ik nog de dingen die ik leuk vind en mis ik nog ergens een kans? Maar ik zie het eerlijk gezegd ook om me heen. Ja, heel veel.
Ja, dat mensen spijt hebben van wat ze niet hebben gedaan.
Ja, en ook wel in de gesprekken met mensen die ik voer, dat ze er ook echt wel, dat ik heel vaak hoor, ja, ik zou eigenlijk wel dit willen dat... of... Als ik de keuze had, dan zou ik... maar het komt omdat nu dit... dan kan ik dat niet doen. En soms is het ook natuurlijk echt zo. Hè? Mm-hmm. Dus, hè, maar ik denk dat er veel meer nog te doen is. En dat we soms andere keuzes wel kunnen maken... als we de keuzes maar durven te maken. En dat is iets wat ik zeg, waar ik voor mezelf alert op ben... En wat ik hoop, wat ik een ander mee kan geven van, jongen, weet je?
En daar prikkel jij de mensen, als ze in je training zouden zitten? Of...
Ja, in een training, of op een podium, of in een coachingsgesprek. Ja, precies. Maar ook met mensen privé, denk ik, ja. En het leuke vind ik altijd, mensen dan wel zeggen, maar dit is wel gaaf, zo had ik er nog niet naar gekeken. Nou, dat is al een eerste stap. Hè, maar dan maak ik meteen even de link naar ons event, hè, of naar jullie event van actions speak louder than words. Maar dan komt het om, en wat ga je er dan daarna mee doen?
Je kunt het wel zeggen.
Juist, want dat hoor ik natuurlijk ook vaak. Hè. Dan zijn ze geïnspireerd en dan dat ga ik doen. En dan zeg ik, oké, wanneer mag ik jou dan bellen om te checken? Want heel eerlijk, en nogmaals, dat geldt voor mij ook, hè, dat het nu ja zeggen en het dan daadwerkelijk doen, daar zit natuurlijk nog een groot gat tussen. Ja. En dat... Kijk, voor mij, ik zal nooit tegen iemand zeggen, je moet iets doen. Maar ik vind het wel interessant om te kijken, wat gebeurt er in iemands hoofd?
Ja.
Want ja, als je het nu niet doet en je kijkt later terug, je denkt, had ik maar. Ja,
dat is zonde.
Dat vind ik wel een gemiste kans.
Denk je dat vrouwen dat sterker hebben dan mannen? Omdat mannen in zijn algemeenheid meer resultaatgericht zijn. En dat vrouwen meer kijken naar, maar wat vinden anderen daarvan? Kan dat wel? Kan ik dat wel?
Nou, ik spreek ook heel veel mannen, hoor, die ook wel met hiermee tegenaan lopen en ook misschien geen keuzes maken. Misschien leggen ze zich sneller bij neer, maar goed, dat is een aanname. Dat geldt wel ook niet voor iedereen zo zijn. Maar ik denk wel dat vrouwen veel meer dingen zeg maar afwegen tegen elkaar en misschien ook wel vanuit een andere rol of functie tegen het leven aan kunnen kijken. Ja, absoluut. Maar dit is wel een universeel thema, dit.
Ja. En even terug naar 2002, want dat was, jij was in Kuta en daar gingen bommen af. En waar zat jij? Je zat in een restaurant? Of?
Ja, vlakbij waar de bommen af zijn gegaan. En achteraf, weet je, je gaat achteraf alles een beetje analyseren. En wij zijn afgezet door een taxichauffeur bij dat restaurant. Terwijl we eigenlijk op de weg naar dat restaurant toe zagen... dat er hele leuke discotheken waren. Door de lichtflits en de muziek die we hoorden. En we zagen dansende mensen. En we zeiden tegen de taxichauffeur... maar wacht even, dit is zo gaaf. Zet ons hier maar af. Dan gaan we eerst hier wat drinken. En dan gaan we zo wel eten. En die die luisterde er in eerste instantie niet naar. Dat hebben we nog twee keer gevraagd. En die zei, you don't go there, you go eat first. Hmm. Toen dachten we, nou, dat is ook raar, want waarom zet je ons niet af? Mm-hmm. Ik bedoel, dat is een hele duidelijke vraag.
Ja.
Maar goed, hij reed door en uiteindelijk denk je, weet je wat, dan eten we eerst wel. En dan lopen we zo dat kleine stukje wel terug om naar de discotheek te gaan. En nou, we zitten net aan tafel en toen was in de vechten eerst een knal. En niet heel veel later die tweede. Maar die was zo, zo dichtbij en oorverdovend hard en dermate explosief dat ook bij ons echt alles de lucht in vloog. Ja, dat we ook, ik denk, kijk, als we erin hadden gezeten, dan als we in die discotheek waren geweest, ja, dan weet je natuurlijk niet of je het had kunnen navertellen. Maar er zijn heel veel mensen die vragen, oh, maar zou die het geweten hebben, de taxichauffeur? En denk ik, ja, je weet het niet, maar het lijkt er wel op. Ja, maar we zaten wel vlakbij, ja.
Ja, ja. Dat is wel een bizar gegeven.
Ja.
Dat hij zo stellig was.
Ja, 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 absoluut. Ja, ja.
Oké. Okay. Ja. En beleef je het nog wel eens? Kan je, want als je nu zo vertelt, dan hoor je het nog? Ben je het dan weer? Of?
Ja, weet je, ik zie het wel voor me waar we zaten. En waar we op de grond terecht kwamen toen het gebeurde. En dat we onder die tafel zaten. En zeker weten. Alleen ik heb heel snel na Bali toen traumatherapie gehad, EMDR. En dat heeft mij zo goed geholpen dat ik daar heel goed over na kan denken en het kan vertellen. Maar ik daar helemaal niet meer de heftigheid van voel.
Dat is met die oogbewegingen.
Ja, ja, en dat heeft oog en oor. En, ja.
En dat heeft dus jou goed geholpen.
Heel erg, ja.
Ja. Ja. En de mensen met wie je was ook?
Ja, iedereen heeft het op een andere manier weer verwerkt. Mm. En maar ook niet, zeg maar, bepaalde of de EMDR daarvoor gehad. Maar ik spreek ze, de een wat meer dan de ander nog, maar heel af en toe nog wel eens contact met ze. Ook omdat ik bezig ben met een boek. Mm-hmm. En ik daar ook van hun dan weer informatie uit wil halen. Hoe hebben jullie het dan beleefd? En bijzonder was dat we bepaalde dingen op een exact dezelfde manier hebben beleefd. Terwijl de werkelijkheid bijvoorbeeld anders was. Hè. Ja. Wij dachten allemaal, tenminste met z'n drieën, want ik was met een vriendin, haar moeder en haar vriend. En mijn vriendin en haar moeder en ik dachten op het moment dat het gebeurde dat er oorlog was uitgebroken.
Ja.
Terwijl dat niet was, maar dat idee hadden we wel alle drie. Ja.
Bijzonder.
Ja. Ja.
Dus je gaat hierover schrijven. Je hebt besloten om dat op te schrijven.
Ja, en dat gaat onder andere over dit en over eigenlijk heel veel dingen die er in mijn leven gebeurd zijn.
Ja.
Waarvan ik hoop, nou, als ik daar iets van mag meegeven, dan
dat is jouw verhaal nu.
Ja, en ook wel omdat ik denk, en ik weet, sommige mensen hebben dat niet, maar ik vind het ook zo jammer dat je bent er straks niet meer. En dan, waar heb je het allemaal voor gedaan dan, hè?
Ja.
Ik wil graag iets achterlaten.
Maar waar ik me niets bij voor kan stellen, is dat dit je overkomt al. Dat lijkt me. Ik mag ook hopen dat mensen zich daar niks bij voor kunnen stellen. Maar hoe ga je dan verder? Want je had er nog een vakantie te vieren.
Ja, ja, en we hebben er heel bewust voor gekozen. We gaan niet naar huis. We laten ons niet wegjagen doordat dit gebeurd is. We zijn dus nog zeker doorgegaan met vakantie vieren. Moet ik wel zeggen dat als je dan langs elke prullenbak loopt, dat je even erin kijkt van, vinden we hier niks? Ja. En als je dan ergens bent en je hoort glas gerinkeld omdat er een glas op de grond valt, dan ben je wel weer echt eventjes verstijfd van schrik. En ik ben toen als eerste, want we hadden andere tickets, als eerste naar huis gevlogen. Er waren allemaal dreigingen op de luchthaven. En ik dacht alleen maar, ja, weet je, ik ga de vliegtuig in. En als het dan nog een keer gebeurt, dan gebeurt het.
Ja.
Ik dacht wel nog, hoe groot is de kans dat het me twee keer in een vakantie gebeurt, hè? Maar ja, weet je, het kan allemaal. Maar ik had ook wel zoiets van, dan is dat het.
Ja, precies.
Nou, ik weet wel dat toen ik op de luchthaven aankwam en ik zag mijn familie staan, dat ik toen had ik wel even een momentje van, oh ja.
Mm-hmm. Hmm. Dat had anders kunnen zijn voor jou en dus ook voor hun.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
En als je, dan begrijp ik ook, hè, wat ik laat niet wil, is terugkijken op mijn leven en denk ik, had ik maar. En snap ik ook dat je het vast wil leggen, want dit is, ja, dat inzicht is iets heel moois om mee te geven aan de andere mensen.
Ja.
En dan snap ik ook dat je betekenis wilt geven aan je leven.
Ja.
En daarmee aan een ander, dat je daar iets mee wil doen.
Ja, zeker. Ja. En weet je, kijk, het jammere is, hè, dat, kijk, voor mij was het echt ik heb echt een heel helder moment gehad. En mensen vragen wel eens van, joh, maar was het dan echt ter plekke dat het zo ontstond. Maar ik weet dat toen ik op de grond lag in dat restaurant, dat ik echt heel bewust de gedachte had, als ik hier levend vandaan kom, dan ga ik dingen doen die ik leuk vind. En ik wist heel duidelijk wat dat was. Dus voor mij was dat een heel duidelijk moment van, ik ga het anders doen. En het is natuurlijk vaak heel jammer dat je iets heftigs mee moet maken voordat we dat doen. En het is natuurlijk wel vaak de realiteit.
Ja.
Maar ik hoop soms dat mensen door de gesprekken met anderen ook zo'n reflectiemoment krijgen om anders over dingen na te gaan denken.
Ja, nou ja, inderdaad. Ik denk dat jij wilt hun prikkelen van, ja, dit is mijn verhaal.
Ja.
En dat je erover na gaat denken, dat mensen misschien geschokt zijn. Oh ja.
Ja. Ja,
dat het niet zo vanzelfsprekend is, hè? Dat is het eigenlijk.
Ja, dat is het. Dat is het. En ik weet je, waarschijnlijk moeten we soms iets heftigs meemaken, omdat je dan.
Ja.
Hè, kijk, als je een keuze moet maken omdat je iets anders wil doen, maar dat voelt spannend, want het zijn de keuzes die je wil maken om iets anders te gaan doen, zijn spannende keuzes. En ons brein is daar gewoon niet zo goed voor uitgerust. Dus dan kiezen we vaak voor die veiligheid. En dat is precies wat je zegt. Dan wil ik mensen even prikkelen en kijken van, joh, maar hoe doe je dat dan? En wat betekent het voor jou? En,
ja, het is zo mooi, alles komt bij elkaar, hè? Van het meisje wat al op het podium wilde staan. En later die mensen wilde prikkelen en ze wat meer uit het leven eigenlijk al liet halen.
Ja.
Maar het is eigenlijk versterkt door jouw vakantie in 2002.
Zeker, ja.
Ja.
Ja, het is mooi dat je dat zegt. Want weet je, tot aan Bali heb ik, ja, ook de keuzes gemaakt omdat ik dacht dat dat dan mijn juiste keuzes waren. En dan krijg je het uit omgeving natuurlijk nog, hè. Doe maar dit of doe dat maar niet. Maar dat heeft er altijd in gezeten.
Ja, ja.
En ja, absoluut. Ja. En dat is iets waar ik, hè, dat gaat natuurlijk ook als ik straks bij jullie de masterclass mag geven. Daar wil ik het ook met ze over hebben. Hè. Want als je de waardes die jou drijven, ja, die worden natuurlijk van jongs af aan al, zit al in je systeem. Alleen gedurende je leven wijk je er vanaf. Of leef je ze misschien niet helemaal meer.
Of anders.
Of anders, ja. En het is gewoon eens leuk en interessant en goed om daar weer eens even naar te kijken. Van, leef ik ze nog? En,
je wordt eigenlijk gespiegeld, hè, door de gebeurtenissen in je leven. Want we hadden het hier in ons vorige gesprek over de lat.
Ja.
De lat die je voor jezelf legt. Of daar had ik het eigenlijk over.
Ja.
En ja, die ga je soms anders leggen.
Zeker.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, en ik moest wel lachen, want we hadden het al over de lat. Jij zei het, zeg maar, ja, dan soms dan ga ik in de ochtend kijken, de lat moet.
Dan trek ik hem naar beneden. En jij zei waarom?
Waarom doe je dat eigenlijk, hè? En toen zei, ja, want anders dan, soms is het te kopen, dan wil je eigenlijk die lat maar halen en die lat maar halen. En ik zeg zelf altijd, en dat is, hè, onder andere Richard, waar ik mee samenwerk bij de klantbetekenaars. We zeggen ook heel vaak, ja, maar als je de lat nou hoog genoeg legt, dan hoef je ook niet zoveel te bukken. Dus een beetje een soort, weet je, daarmee praten we natuurlijk ook goed. Maar het heeft alles te maken voor mij met toch die kwaliteit willen leveren en die impact willen maken. En ik heb wel eens een gesprek met een vriend en die zegt, maar Sandra, waarom doe je dat nou? Een zesje is toch ook goed? En dan denk ik altijd, ik snap hem, hè. Ik bedoel, dat geeft natuurlijk een beetje een wat milder gevoel of zo, hè. Maar ik zeg dan moet je je voorstellen, sta ik op een podium of voor groepen mensen en dan zeg ik, vandaag krijgen jullie een zesje. Ik zeg, ik kan het van mezelf niet eens rijmen. Dus mijn lat ligt heel hoog. Wat ik wel heb geleerd in de afgelopen tijd is dat ik wil graag een 10. Ja, zeker, daar ga ik altijd voor. Maar als het een keer een 8 is en heus, ik heb ook heus wel eens een keer een 5 en een 6, hè, dat ik dan niet zo streng ben op mezelf, dat ik er wakker van lig. Ik denk dat ik hem daar voor mij probeer milder te maken.
Maar dat is het, hè? Want ik denk, als dingen jou gaan belemmeren, dan is het niet goed. En dan gaat het je energie kosten.
Exact.
En dingen moeten mij energie geven.
Ja.
Dus ja.
Ja.
Je vader, wat is de rol van je vader?
Oh.
Die kom ik ook tegen in jouw verhaal.
Ja, oh wauw, ik krijg kippenvel van.
Want jouw vader is jong overleden.
Ja, mijn vader was 59
ja.
En die is in 2013 overleden. Dus dat is inmiddels al wel 12 jaar. Ja, mijn vader was mijn, ja, dat was mijn leidraad, mijn houvast, mijn anker. En daar, die werd ziek, die is 2 jaar lang ziek geweest. Die kreeg een hersentumor. Mijn vader mijn vader heeft altijd gezegd, ik wil je nog heel graag een keer zien trouwen. Want die was altijd dol verliefd op mijn partner. En toen ik ben in 2008 al zijn huwelijk gevraagd, dus dat heeft even zeg maar een aanloop gehad. En toen zeiden we, nou weet je wat, dan moeten we zorgen dat we gaan trouwen in de tijd dat hij nog leeft. En toen zei hij, ik zeg, papa, wil je mee mijn trouwjurk uitzoeken? Zei, nee, dat wil ik als verrassing laten zien. En er was een moment dat hij zei, ik denk dat ik meega met jouw trouwjurk. En ik denk dat ik toen al een beetje dacht, oh, gaat hij dan het huwelijk nog wel halen?
Waarom doet hij dat?
Ja, waarom doet hij dat? En ik wilde heel graag ook nog dat mijn vader onze kinderen mee zou maken. Dus het waren een paar van die events bij elkaar dat ik dacht, oh. En Tony en ik, Tony is mijn partner, we zaten al een tijdje in een zwangerschapstraject. En we dachten, nou, dan moeten we trouwen en dan zorgen we nog dat we dan kinderen krijgen voordat hij overlijdt. En hij overleed een week voordat we zouden trouwen.
Zo.
En nou, dan kom je voor de keuze te staan, wat ga je doen? Hè? En ik had graag nog het huwelijk door willen laten gaan. Maar ja, ik moest nog dingen voor het huwelijk regelen. En dan krijg je nog het idee van de crematie regelen. En, dus we hebben het huwelijk toen afgezegd. Maar ook in die week hoorden we dat zo'n ziekenhuis een behandeling mislukt was. Dus het was een heftige week. Maar ik heb ook altijd gezegd, heel gek, in de tijd dat mijn vader ziek was, je zult zien, hè, en daar geloof ik in, als mijn vader er niet meer is, dan komt er een kind.
Want je bedoelt met behandeling niet goed ging voor IVF?
Ja, exact. Ja, hadden ICSI-behandeling in het ziekenhuis al een aantal jaren. En in die week hoorden we ook, dat was ook mislukt. En ik hoorde het op het moment dat ik op een parkeerplaats stond. Het was mijn vader dus echt net overleden. Maar toen kreeg ik ook een ander belletje en dat was pleegzorg. Nou. Of we voor een jongetje wilden zorgen.
Maar dat was gelijktijdig? Of
echt exact op hetzelfde moment. Dus ik kreeg het belletje, ziekenhuis mislukt. En even later kreeg ik, een kwartiertje later, kreeg ik het belletje van, we hebben een vraag of jullie voor een jongetje willen zorgen. En zijn naam betekent opa in het Turks. Nou.
Dus daar kreeg ik er wel van.
Ja, het raakt mij ook wel. Dus dat was heel mooi. Dat was ook wel voor ons zo van, nou,
Is dat een teken of zo?
Is dat een teken? Ja. En we waren het altijd gezegd, ja, en jullie krijgen ook nog een dochter. En dat heeft hij ooit in een envelop geschreven en dicht gedaan. En mijn moeder had die nog. En een aantal jaren later inderdaad kwam er ook nog een meisje.
Je cadeaudochter.
Mijn cadeaudochter. Ja, absoluut. Ja, en het mooie is, hè, we wijken een beetje af, maar het mooie is van dit verhaal is dat ik heb 3 miskramen gehad en het eerste kindje wat we verloren zijn hebben we Maan genoemd. En toen wij de moeder ontmoetten van onze cadeaudochter, toen vroegen we haar van, goh, maar waarom heb je haar deze naam gegeven? En toen zei ze, ja, ze is op een maandag geboren, dus haar naam moet iets met maan betekenen. Dus dat was, ja, weet je, de naam van opa en de naam van Maan van ons eerste kindje wat we verloren waren. Dus het voelt als een cadeau. En ik zeg altijd, nou, daar heeft mijn vader vast een beetje aan meegeholpen.
Hoe heet je dochter dan?
Mijn dochter heet Celine en dat betekent, Maan.
Ah, bijzonder. Ja. Nou, alsof je vader daar wel de hand in heeft gehad.
Ja.
En zo overtuigend was van, ik ga toch mee die jurken kiezen, bekijken. Dus heeft hij toch dat meegemaakt. Ja. Dat is mooi.
Ja, dus mijn vader heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ja, het was niet altijd makkelijk, maar ja, ik ben hem ook heel veel dankbaar. Ja.
En afgezien van wat heb je eigenlijk van hem? Wat zit er in Sandra van jouw papa?
Mijn vader was heel erg, daar had ik het gisteren nog met de kinderen over. Op tijd komen, respectvol, de precisie.
Nu komt de aap uit hem.
Dan weet ik waar jij aan denkt. Ja, die was heel erg van, Ja, vooral dat eigenlijk. Hè? Dus binnen de lijntjes en het moet kloppen.
Dus die kwaliteit komt van hem ook wel.
Ja, dat komt heel erg van hem. De details komen heel erg van hem. En mijn moeder is daarentegen dat extravagante. En dat toneelspelen zat ook echt in haar. En het enthousiasme en het spontane. Dus ik heb van beide kanten heb ik echt wel heel veel elementen. Ja.
Dus het feit dat jij op het podium staat en doet wat je doet, heb je eigenlijk van hun beiden. En die kampioen, ik wil zeggen koningin, de queen, de Nederlandse kampioen speech, ik wil koningin zeggen, dat ben je wel een beetje. Dat is dan wel een combinatie van die kwaliteitscontrole en het flamboyant op het podium staan.
Ja, grappig. Ja, want ik inderdaad, leuk dat je het zegt, want mijn moeder heb ik inderdaad dat hele stuk van dat hè, laten zien. Maar inderdaad, ik denk van mijn vader wel dat stukje precisie inderdaad in die details. Zo grappig, ja, dat klopt wel. Ja.
Nou, mooi. Ja. Dat zit misschien al eerder in ons DNA wat we gaan doen dan wij ons realiseren. Ja. Een tipsy-wipsie, wat betekent dat toch?
Tipsy-wipsie staat in een van mijn posts, hè? Ja.
Ik moest denken aan de Teletubbies.
Ja, dat klopt. Ja, dat grappig. Ja. Nee,
het heeft te maken met je cadeaukinderen.
Ja, zo hebben we cadeaukinderen. Als er zeg maar een vaderdag of een moederdag is, hè, dan dat was met ik weet niet meer wat het was, maar het ging erover. Ze moesten een tekst schrijven over mij. En toen zei mijn dochter, ja, mama is altijd tipsy-wipsy. En dat ik vind dat leuk om met de kinderen gek te doen en te stoeien. En een beetje kattenkwaad uit te halen. En zeker bij mijn dochter, die wil ook alles heel graag, zeg maar. Maar dit mag niet, hè. Mm. En dan vind ik het heel leuk om haar juist uit te dagen. Maar zullen we dan dat stiekem wel doen? Dus om haar een klein beetje, zeg maar, dat... Dus zij vinden mij als moeder heel erg tipsy-wipsy en dat vind ik heel leuk, ja.
En dat is een beetje anders of zo?
Ja, een beetje gek zijn, een beetje, weet je, wat ik zeg, ook een beetje buiten de lijntjes durven te kleuren. En gewoon gek zijn en grappig zijn. En ze vinden het heel erg leuk als ik gewoon met gekke stemmetjes praat of gekke gezichten trek. Of als een aap door de kamer springt, weet je wel, dat soort dingen. Dus ja.
Wij worden nu ook heel nieuwsgierig.
Ja, ik ga het niet doen overigens hier, hè. Doe ik straks wel een keer.
En wat heb je geleerd van hun?
Want van de kinderen.
Het lijkt me best wel bijzonder. Je hebt het proces doorlopen van zelf kinderen krijgen van jezelf. Ja, wat is van jezelf? Ik vind het altijd. Ik merk aan het zoeken ben naar omschrijving.
Ja,
want het zijn kinderen uit je hart, heb ik wel eens geleerd. Maar ja, wat het lijkt me zo bijzonder. Dat lukt dan niet. Dat is een teleurstelling. Maar heel snel krijg je uit te horen. Nou, er staat een jongetje te wachten. En daarna komt er een meisje.
Ja.
Wat heb je van hun geleerd?
Ja, zoveel. En dagelijks, nog steeds. En ik kijk, het is, we hebben 12 jaar lang ziekenhuizen in en uitgelopen in Nederland, in België, in Duitsland. Ja, 12 jaar. En dat, kijk, ik kan daar heel goed op terugkijken. Hè. Maar natuurlijk was het natuurlijk verschrikkelijk in die tijd dat het allemaal gebeurde. Maar ik weet niet of dat iets is wat je dan voor jezelf goed praat. Maar ik voel zo diep in mijn hart dat ik zo blij ben dat het gelopen is zoals het gelopen is en ik voor deze twee kinderen mag zorgen. En ik denk ook echt oprecht en nou ja, dat ik wellicht nog wel een betere moeder kan zijn voor deze kinderen misschien dan als ik biologische kinderen had gehad. Dat is ook een hele sterke overtuiging die ik heb.
Ja.
Maar het feit dat ik, als je het hebt over van betekenis zijn, voor hun iets mag bijdragen in... Ja, wie zijn ze? Hoe kunnen ze opgroeien? Maar ook, en dat vind ik mega belangrijk, hoe betrekken we hun biologische familie erbij? Hoe doen we het met z'n allen? En vooral ook om hun het idee te geven, iedereen houdt van jullie. Jullie zijn niet gewenst, jullie zijn super gewenst en we doen het met z'n allen. Dus dat vind ik prachtig om te doen. Ja, en wat leer ik van ze? Kijk, wat ik van mijn oudste leer, die is 14 nu... En daar ben ik vorig jaar mee naar Londen geweest met z'n tweeën. En als ik zie hoe hij zich beweegt in een stad en hoe hij mij weer uitdaagt om ook weer over mijn grenzen heen te gaan. En om ook weer het spannende op te zoeken. Want ik herken heel veel in hem in een stukje impulsiviteit en een beetje grenzen opzoeken. En misschien wel een beetje het gevaar opzoeken. En hoe leuk hij het vindt om mijn spannende verhalen van vroeger te horen. Ik kan hem echt niet alles nog vertellen. Zeg, als je 18 bent, hoor je het wel of je leest in het boek. Hè? Maar ja, dat hij dan mij weer uitdaagt. Hè? Dat vind ik zo gaaf om te zien. Dat hij mij ook weer op een andere manier toch ook weer leert kijken naar dingen. En wat ik heel erg van hem leer is het de flexibiliteit in... dat was ik al lang weer vergeten hoor. Maar dit is toch helemaal niet erg. Of hoe je met elkaar de gesprekken voert. Hoe hij het beleeft. En hoe hij nu soms ook met vriendinnetjes omgaat. Ik denk, wat ben je toch een ontzettende leuke, lieve, zorgzame jongen. En ja, daar is hij voor mij wel de spiegel in. Dus dat vind ik heel mooi. Aan mijn jongste, ja, daar leer ik heel erg van om... Kijk, wat ik net al zei van mijn vader binnen die kaders...
Ja.
Dat heb ik ook.
Mm-hmm. Dat dacht ik al.
Ja. Maar wat ik van mij... Die wil gewoon heel graag... Zeggen, ik trek vandaag twee verschillende soorten sokken en schoenen aan. En dan is mijn eerste reactie altijd... maar dat kan toch niet? Maar ik heb door haar leer ik... Ja, tuurlijk schat. Moet je gewoon lekker doen. Als jij daar blij van wordt.
Mm-hmm.
En dat zij ervan geniet. En dat maakt voor mij weer dat ik denk... maar... Ik mag ook gewoon doen en laten zien wie ik ben. Ja, dat vind ik heerlijk.
Dat is toch misschien een beetje die lat ook wat loslaten.
Ja, de strengheid vooral daarin.
De strengheid.
Dat is het vooral. Die lat mag er voor mij zijn.
Tuurlijk.
Maar ik vind het wel, dat is wel een les voor mij. Minder streng voor mezelf. Absoluut.
Kijk, ik zie de lat ook, zoals jij hem omschrijft... Je hebt bepaalde normen en je wil er toe doen en je wilt dat goed doen, natuurlijk.
Ja. Ja.
Maar als ik doodmoe word van wat ik mezelf al me opleg, dat heb ik soms wel eens, dan ga ik boos worden op anderen. Denk, volgens mij ben ik boos op mezelf.
Zeker, zeker weten. Dus, en dat gebeurt mij ook, hè? Maar dan kan ik dat ook heel makkelijk bespreken en denken, maar dit is iets van mij.
Exact.
Maar
het mooie dat de kinderen jou dat... Ik wil spiegelen. En eigenlijk, ik denk dat jouw zoon ook wel gezien heeft, mee heeft gekregen hoe jij het doet. Maar dat hij jou weer spiegelt om jou weer uit te dagen.
Ja, zeker.
Dus je versterkt elkaar, lijkt
zeker
het wel.
Zeker weten, ja.
En wat ik mooi vond, wat hij gezegd heeft toen jouw cadeau dochter eraan kwam. Nu is het gezin compleet.
Ja.
Maar het lijkt alsof hier een regie boven zit.
Ja.
Een beetje spiritueel?
Ja, dat zo voelt het ook, weet je. Dat, wat ik al zeg, als je alleen naar de betekenis van die namen kijkt... en dat hij het zo zegt. En ja, er was gewoon geen betere match geweest. Maar dat geldt ook voor mijn partner. En die viereenheid, dat voelt wel inderdaad alsof hier iets... anders, zonder, ik ben niet ik ben niet zweverig of zo. Maar ik geloof wel in dat dit voorbestemd is.
Dit was wel magisch, het klopt. Ja. Dit, jullie hoorden bij elkaar.
Ja, 100%. Ja.
Dus hoe zou je dat zelf zeggen? Het was 11 oktober 2002 in Bali.
12 oktober 2002.
12?
Ja.
Waarom heb ik 11? Maakt niet uit. Wat?
Precies.
wat zou dan het verschil zijn... Sandra voor 12 oktober en Sandra na 12 oktober. Wat is dan het verschil?
Kijk, 12 oktober 2002 heeft mij echt geleerd... Doe ik nog de dingen waar ik blij van word en die? En er is daarna natuurlijk ook nog zoveel gebeurd. Hè, want voor 12 oktober was ik ook best wel heel veel bezig met... met gewoon genieten en gaan. En was ik niet zoveel bezig met impact maken op een ander... En 12 oktober was het veel meer doel de dingen die ik leuk vind. En daarna zijn daar natuurlijk ook wel heel veel dingen gebeurd... waar bij mij de omslag nog is gekomen. Maar doe ik het dan ook goed voor een ander?
Ja.
Dus daar zit... En dat is niet alleen maar, zeg maar, met Bali te maken.
Nee.
Maar dat is natuurlijk iets wat je natuurlijk allemaal nog wel meeneemt.
Het is versterkt daardoor.
Het is versterkt, ja, zeker. En voor 2002, heel eerlijk, was ik gewoon heel veel bezig met... met mezelf en met vooral heel veel dingen doen die ook wel leuk zijn. Begrijp me niet verkeerd, maar was ik roekeloos.
Maar je was ook jong natuurlijk, hè? We hebben het over 23 jaar geleden. Hè?
Ja.
Ja.
Ja. En ik denk, in Bali ben ik veel bewuster gaan nadenken over... maar welke dingen doe ik nou die ik echt leuk vind en waar ik iets mee kan en wil.
Heb je wel zo van nagedacht, en dat zijn gekke gedachten misschien, van als het niet was gebeurd, hoe je leefde dan uit dat gezin? Heb je wel zo van nagedacht?
Ja, ik denk niet. Kijk, je weet het nooit, hè, maar je hebt voor mij ook zo'n film, ik weet de naam niet meer, maar dan krijg je dus een twee kanten te zien, hè.
Ik denk dat ik weet welke film.
Ja, als ik niet Bali had meegemaakt. Ja, kijk, ik heb daarna mijn baan opgezegd. Of in ieder geval, ik ben toen gaan kijken naar een goede balans in dingen. Ja, en ik had toen wel heel duidelijk. Wacht even, ik wil als jong meisje acteren, maar dat ga ik nu doen. Ik durf niet te zeggen, maar ik denk niet dat ik anders die stap had gezet. En dat ik was gaan acteren. En ook, en ik denk dat daar, want ik heb het natuurlijk al heel vaak over. En je leeft je een comfortabel ongelukkig leven. Of je leeft of je leeft een oncomfortabel gelukkig. Dus of comfortabel ongelukkig. Ja. Of oncomfortabel gelukkig. Ja. En daar zit voor mij, want toen ik wilde acteren. Ja, dan ga je natuurlijk een ander proces in. En dan ga je natuurlijk stappen door je afwijzingen. En dan krijg je te maken met spannende situaties. En dat was verre van comfortabel. Maar ik had wel een duidelijk doel en een missie. Want ik dacht, dit is wat ik wil doen.
Ja, ja.
En dat is wel door Bali in gang gezet.
Ja.
En en ik weet niet of ik dat had gedaan als ik Bali niet had meegemaakt.
Nee, nee. Maar ja, soms zijn dat dingen, dat verzand je in what if. Hè?
Ja.
Maar het is ook wel mooi om te realiseren dat je op van die punten staat, van die kruisingen.
Ja.
Dat het heel veel consequenties heeft of andere gevolgen. Ja. Dat je leven er heel anders uit kan zien. En daardoor ga je denk ik wel bewuster leven.
Ja. En dat is wat ik wel nu, hè. En dat wordt natuurlijk versterkt dan ook door de komst van de kinderen. Ik leef wel heel bewust inderdaad. Heel bewust. Ja.
En hoe is dat dan? Heel bewust leven? Wat doe je dan?
Ja, ik denk wel heel goed na over keuzes die ik maak.
Dat.
Maar ook hoe ik de opvoeding doe. Dat ik heel bewust ook, hè, voordat ik, of dat nou ook een klus is, dat ik heel bewust nadenk over wat ga ik hier doen? Wat kom ik brengen? En dan moet ik voor mezelf ook oppassen dat het niet te bedacht wordt. Maar ik heb wel een doel. En ik wil wel het leven leiden wat ik voor ogen heb. En,
je wilt wel benutten de tijd. Je hebt gezien dat het in één keer afgelopen kan zijn.
Ja, ja. En daarbij, want terwijl ik het zeg, denk ik, ja, want nu klinkt het net alsof dat allemaal dermate geprogrammeerd is, dat er weinig ruimte voor spontaniteit is. Terwijl ik daar natuurlijk enorm van hou. Want ik ben een enorm iemand die nog steeds out of the blue de gekke dingen kan en wil doen. Want dat is de energie en de spontaniteit waar ik ook enorm van hou.
Nou, het is een mooie combinatie. Ja. Dan zie ik ook wel je vader en je moeder samenkomen.
Ja, ja, absoluut.
En ik kan me altijd voorstellen, nee, ik kan me daar niks bij voorstellen, maar als je kinderen hebt, is het een spannende wereld. En gekke dingen die gebeuren met vrouwen. En daar tegenover staan natuurlijk de mannen. Ook als je kijkt naar Nederland. Er wordt toch soms niet altijd op een goede manier naar vrouwen gekeken. Hoe doe je dat met je kinderen? Ik bedoel, misschien is je dochter nog te jong, maar hoe doe je dat in de opvoeding? Neem je daar wat van mee? Dat lijkt me zo moeilijk. Misschien is het een hele moeilijke vraag die ik je stel.
Ja, ik zit even proberen in te tunen inderdaad wat je met deze vraag bedoelt.
Nou, van hoe er soms slecht met vrouwen wordt omgegaan. En vrouwen moeten toch meer bereiken. We zijn er nog niet. Er zit ook mannen aan de grond, zeg maar. Je hebt een meisje en een jongen thuis.
Ja. Ja,
neem je ze daar alleen mee of zo? Komt dat ter sprake? Ze gaan ook al naar school.
Zeker.
Merk je dat het bij hun al leeft? Of zijn ze nog te jong? Want je zoon niet, denk ik.
Nee, mijn zoon maakt het ook op een hele andere manier mee. En wat ik zeg, hè, ik bedoel, ik kom natuurlijk in een leeftijd dat meisjes natuurlijk ook interessant worden. Wat ik het belangrijkste vind, wat ik ze meegeef, is hoe hou je je staande in de wereld, maar ook gewoon, hoe ga je met dingen om? Hoe kijk je naar jezelf? En het zit er voor mij meer in, kijk, als je iets wil bereiken, hoe doe je dat dan? Mm-hmm. En ik heb met heel erg de leus, ik wil het, ik kan het, het lukt me. om aan te geven, als je ergens iets wil, om te voorkomen dat je wil zeggen, als je iets wil bereiken, dan moet je er iets voor doen. Daar zit natuurlijk ergens een stukje discipline in, wat ik heel belangrijk vind. Maar ik vind, ja, het wordt toewijding, zeg maar, om iets te bereiken nog belangrijker. Dus hoe hou je je staande? Maar ook, Kijk, als iemand iets zegt tegen je, een uitscheld of wat dan ook, dan zeg ik, ja, dat mag. Hè, als dit kinderen tegen mij zeggen van, als grapje van mama, je bent stom, hè, want dat horen ze op school, hè, je bent stom. En dan zeg ik, ja, dat mag. Ja, weet je, kijk, ik bepaal wat ik binnen laat komen.
Nou ja, dat is helemaal waar.
Dus we gaan het er wel over hebben, zijn het slimme teksten om te gebruiken tegen mensen. Hè? Maar daar probeer ik ze voor te wapenen. Dus, hè, met dus wat zeg je, wat heeft het effect? Dus ook als je twee verschillende sokken aan wilt trekken, hey, doe het lekker. Hou er rekening mee, daar kunnen mensen iets van vinden. Maar weet, hoe ga je daarmee om? En ik wil dat meer benadrukken dan het verschil, zeg maar, tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Dat ik hoop dat ik ze voldoende mee kan geven in hoe kies je nou voor jezelf?
En dat ze, als ze dadelijk in die grotere mensenwereld komen, dat ze met die basis het gewoon goed aangaan.
Ja, en hoe maak je nou de keuzes? Hè? Niet omdat ik moet gaan zeggen van wat je wel of niet moet doen, maar waarom zou je dit kiezen en waarom zou je dat kiezen? En ja, wij hebben heel veel gesprekken ook aan tafel. We hebben altijd die gesprekskaartjes. En
gesprekskaartjes?
Ja. Als we gaan uit eten, dan gaan we leuke vragen stellen. En was het gisteren of eergisteren nog dat mijn dochter zei, zullen we dan weer zo'n vragenrondje doen? En ik zeg, heb je dan weer een vraag? En dan dus, maar dat om juist de gesprekken gaande te houden. Of hoe kijk je naar dingen? Wat vind je belangrijk? En,
dat gaat om dat je de communicatie openhoudt op een speelse manier.
Ja. En dat is natuurlijk wel interessant met een puber in huis. Dat je natuurlijk tegen dingen aan loopt. Waarbij wij altijd zeggen, weet je, het maakt niet uit. Dat heb ik dus ook van mijn ouders geleerd. Als je eerlijk bent, dan worden we niet boos. Hè? Zo ben ik opgevoed ook. En dat geven de kinderen ook mee. Maar om de communicatie open te houden. Dat wat er ook gebeurt, wat je meemaakt, hoe erg het ook is,
je kunt terecht bij ons.
Voel je vrij om het te delen. En wij zijn er. We zullen je als persoon nooit veroordelen, afwijzen of wat dan ook. We zijn er voor je.
Dat is heel belangrijk, dat je de veilige haven hebt. Dat herken ik ook wel.
Ja.
Anders raak je disconnected, hè?
Juist. Absoluut.
Dat je weet van, niks is te gek. Ik ben er altijd voor je.
Exact. En luister, eerlijk gezegd, ik heb ook genoeg gedaan, dus weet je, ze moeten ook kunnen ervaren en kunnen dingen kunnen doen, weet je. Dus ze moeten ook leren en dat mogen ze zelf ontdekken.
Ja.
En wij zijn er als het nodig is.
Ja. Nou, dat is ook een kwestie van loslaten, maar soms denk ik, oh, best wel spannend om verantwoordelijk te zijn voor kinderen en hoe doe je dat? Maar als je erin staat, dan gaat het waarschijnlijk vanzelf. En Anthony is jouw partner?
Ja, zeker. Ja.
Al 20 jaar?
Even of kijken. Bijna. Ja, net afgelopen deze maand 20 jaar. Ja,
20 jaar.
Ja.
En ik zag ook, je hebt in 2002, dat is niet toen ik het opschreef, heb ik niet over nagedacht, was je ook verleidster in Portugal. Oh. Ja, Sandra.
Ja, je hebt in blind vertrouwen gedaan,
Sandra. Ik moet je zeggen, dat viel mij op. Want je hebt ook van dat Temptation Island, daar moest ik aan denken.
Ja.
En ik heb wel zitten huilen achter mijn televisie, dat ik vrouwen in elkaar zag zakken van verdriet. En dat hun. En ik denk, waarom doe je mee in zo'n programma, denk ik dan. Maar ik kon het niet echt rijmen met jou of zo. Of was dat in je jonge jaren?
Dat was voor een baan. Dat bedoel ik dus met andere keuzes maken. Hè? Ja, nee, dat was inderdaad.
Was het een televisieprogramma, Blind Vertrouwen?
Ja, dat Blind Vertrouwen is een televisieprogramma. Het vergelijkbaar met. Ik zeg altijd, het was de voorloper van Temptation Island. Hè, dus de eerste ronde heette dat Blind Vertrouwen. En daarna noemden ze dat Temptation Island. Het concept is exact hetzelfde. En dat zijn dus onder andere die dingen die ik deed. En ik dacht, dit is toch leuk, dat moet je toch gedaan hebben. En ik was inderdaad verleidster in dat programma. En ik zeg ook altijd, maar een beetje verontschuldigend. Maar dit was de kuise versie, hoor. Want ik weet nog dat ze toen tegen ons zeiden van, ja, maar als je dan een kusje geeft, dan krijg je €500, weet je wel. Om aan te geven dat wij deden niks uit onszelf, maar. Hè? En volgens mij was de wet contest challenge was nog het ergste wat dan wij deden. En verder was het echt heel, heel onschuldig. Maar ik heb nog daadwerkelijk artikelen in de roddelbladen, dat ik met foto's en alles in bubbelbaden zat met. Ja, dat was.
Nou, misschien maar fijn dat social media nog niet zo heel erg. Ik ben niet tegengekomen, die foto's.
Nee. Ik zal het je wel eens laten zien.
En we hebben het natuurlijk over je vader gehad. Ja, we zitten aan het einde van de podcast. Ja. En dat is nooit mijn favoriete moment. Dat wil ik nog zoveel weten van je. Wat betekent, we hebben het over je vader gehad. Wat betekent je moeder voor je?
Mijn moeder is iemand als ik haar... mijn moeder woont in Limburg nog steeds. Hè. Daar ben ik ook geboren.
In Roermond?
In Roermond geboren. In Westum opgegroeid, klein dorpje aan de Maas. En ik woon in Amsterdam. Maar als ik in het midden van de nacht mijn moeder zou bellen en zeggen van, mam, ik heb je nodig, dan zou ze bij wijze van spreken nog op de fiets stappen om naar ons toe te komen. Dus die is heel betrokken. En die is, ik denk, als je het hebt over Tipsy Wipsy overigens, de meest Tipsy Wipsy oma die er bestaat. Super dol op haar kleinkinderen.
En zij op hun oma?
Ja, dat is heel bijzonder om te zien. Is ook een heel spontaan mens inderdaad. Wat ik zeg, zo gek als een deur. Heeft het ook, geldt voor mijn vader ook hoor. Die hebben het gewoon in hun jeugd heel zwaar gehad ook. En kijk, dan krijg je jong kinderen, want ze waren 19 en 20 toen ze mij kregen. Hebben het moeilijk gehad. En dat was voor hun ook niet altijd makkelijk in de opvoeding. Dus dat laat natuurlijk ook heus wel eens ergens een sporen na. Maar ik ben ook heel trots op haar, want zij heeft het ook wel, met alles wat ze mee heeft gemaakt en waar ze dan nu staat, ook hoe na mijn vader overleden is, dan petje af.
Ja, ja. Nou, mooi. Bijzondere moeder.
Ja.
Bijzondere ouders.
Ja. Ja. Ja.
Nou ja, en jij zet het weer voort in jouw gezin.
Ja.
Is er nog iets wat we hebben heel veel besproken, maar wat je nog wilt zeggen tegen de vrouwen die luisteren of kijken? Ze gaan je natuurlijk allemaal zien, want ze gaan allemaal komen 14 oktober naar ons event.
Ja, dat weet je, ik heb natuurlijk, ik ben natuurlijk zelf ooit als deelnemer op jullie event geweest. Yes. En ik heb jullie vaak genoeg gezegd dat hoe enorm enthousiast ik was op die dag, na die dag. Dus ik kan alleen maar, ik hoop dat vrouwen inderdaad allemaal gaan komen, want het is echt een hele gave dag. Het heeft mij zoveel gebracht en dat ik aan nu zelf mag staan, dat vind ik natuurlijk een hele eer. Ja, wat wil ik zeggen? Weet je, ik denk dat elke keer als je denkt, maak ik een keuze in of ik iets wel of niet doe. Volgens mij zei Flappy dat, hè? Kloon Flappy. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Ik doe het, zei hij altijd. En daar zou ik, dat zou ik altijd, als je ergens twijfelt, wel of niet doen, doe het gewoon, want dit is je kans, weet je. Je hebt maar één leven. En haal er gewoon alles uit wat er uit te halen valt. Maar weet je, je hoeft het niet alleen te doen. Want alleen is het moeilijker om de keuzes te maken die jou iets gaan brengen. En wie er, maakt niet uit wie je ervoor vraagt, maar doe het met elkaar. Want met elkaar in verbinding staan is toch wel het allermooiste wat er is. En help elkaar.
Ja. Dankjewel Sandra voor een heel mooi gesprek.
Ja, jij ook. Ik vond het echt heel leuk.